Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we gaan zingen uit Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Psalm 89, het derde vers. De schriftlezing voor deze middagdienst is uit 1 Petrus en daarvan het vierde hoofdstuk. We noemen als lezing uit het heilig woord van God 1 Petrus 4. We doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen uit Psalm 130 het tweede en het vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden en hoopt op de Heer. 130 vers 2 en 4.
Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheid der mensen, maar naar de wil Gods, de tijd die overig is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasterijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren, de welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levende en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij, zij dan nuchter en waak in de gebeden. Maar vooral heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonde murmureren. Een iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedien hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade gods. Indien iemand spreekt, die spreken al de woorden gods. Indien iemand dient, die dienen als uit de kracht die God verleent. Opdat God in alle geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, omdat gij ook in de openbaring zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest God rust op u. Wat hem aangaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich niet met eens ander doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als den getrouwe schepper bevelen met weldoen. En ieder van u spreekt met mijn in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesters en een eeuwig leven. Amen.
worden vanmorgen naar de geschiedenis dat Petrus verlost werd uit de gevangenis. Petrus mocht blijven leven, de Heere had voor hem nog werk. Onder andere het schrijven van zijn beide brieven. Wij mogen die nog lezen. Tekst voor de prediking is uit het vierde hoofdstuk van de eerste brief, 1 Petrus 4 vers 7, waar de apostel schrijft: en het einde aller dingen is nabij, zijt dan nuchteren en waakt in de gebeden. Laten wij samen ook eerst de Heere zoeken in het gebed. U brengt ons deze middag in uw huis, Heere. Mogen we dankbaar om zijn dat het weer kan, zoals het op dit moment kan. De gemeente kan nog niet in zijn geheel bijeen zijn. Tot nu toe is er ook nog niet besloten dat we met z'n allen weer mee kunnen zingen, maar als u het geeft, dan hopen we dat volgende week weer wel te doen. Mogen het ook merken, Heere, dat u de dingen die er gebeuren in ons land en in onze omgeving zo bestuurt dat het toch al meer weer mogelijk is, ook op de zondag. Dat u boven alle dingen staat. Verre van dien is het dat wij alle dingen kunnen begrijpen. We hebben net gezongen over Israël. En we weten het, dat in Israël er een tweede golf is. En dat gevreesd wordt dat zeer vele ouderen door het virus ziek zullen worden. Heren, denkt u aan het land Israël en aan het volk Israël. In meer dan één opzicht, bewaart u het. Spaart u het. Laat het zo mogen zijn, Heren, dat er vrede blijft, ook al moet men er veel voor doen in de zin van zich verdedigen. Bewaart u. Werkt u, Heren, zo dat het Joodse volk honger zal hebben naar het woord en naar de vervulling van het woord, zoals u dat in de loop der geschiedenis hebt gedaan. Zoveel beloften worden uit het Oude Testament vervuld, tot op de dag van de Heere Jezus Christus. En daarom is het mogelijk dat we in de eindtijd leven. Hij heeft toch gezegd: alles is volbracht. Er hoeft bij u niets meer gedaan te worden in de zin van dat de zaligheid voor arme zondaren verdiend wordt. Want dat heeft u, o Christus, volmaakt gedaan. En het komende heilsfeit, dat zal de wederkomst zijn. Hoe dicht het bij is, of hoe ver het nog van ons afstaat, niemand kan dat zeggen. Maar u roept op tot waakzaamheid en tot gebed. Geeft u ons dat, Heere, zo ook dat we wakker worden dan wanneer we nog al onze zinnen of de meeste van onze zinnen hebben gezet op dit leven. Als al onze verwachting en alles wat we doen nog bestemd is voor dit leven, dit tijdelijke leven dat toch voorbij zal gaan, dit aardse leven. Hoewel we onze roeping hebben, onze verantwoording hebben, en geeft u dat we dat getrouw zullen waarnemen. Maar ook dat er in ons leven mag zijn de bereidheid om u te ontmoeten als u wederkomt. Dat kunnen we daar velerlei gedachten over hebben. Misschien wel de gedachte dat we dat maar zo ver mogelijk wegstoppen. Want dat betekent het oordeel. We hebben dat beleden dat u, o Heere Jezus, zult wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Van alle tijden en van alle eeuwen. Het zal gebeuren. En dan is het het allerbelangrijkste of dat we toebereid zijn. Of dat we zelf het geestelijke leven kennen. Of we wederom geboren zijn. Niet meer van onszelf zijn. maar dat we van u zijn geworden. O, hoe heerlijk zal dat welkom klinken. Maar we weten ook de andere kant. Hoe vreselijk zal het zijn. Als tot ons gezegd moet worden, gaat weg van mij. Gij die alleen maar de ongerechtigheid hebt gewerkt. U kunt niet in die wereld van gerechtigheid wonen. U kent mij niet en ik ken u niet. Heere, bekeert u als we nog onbekeerd zijn. Brengt u daar dat we niet anders kunnen en willen dan roepen om verlossing. En met eerbied gesproken naar de vinger bijleggen. Bij u is toch altijd vergeving geweest. Schenkt u het ook aan mij. Werkt u, Heere, werkt u door. Daar waar het in beginsel begonnen is. Daar waar mensen ook hoop hebben dat ze wederom geboren zijn, maar nog niet kunnen zeggen, nog niet kunnen geloven dat ook hun zonden vergeven zijn. Of ook daar waar we dat eerder geloofd hebben, maar dan toch weer er later geen houvast meer aan hebben. Heere, uw werk dat zal toch bestaan, ons werk dat vergaat. Laat het niet een gedachte zijn, maar waarheid in het binnenste. Uw werk, dat verheerlijkt u en dat gaat en dat blijft u aan werken. Het komt tot een goed einde. Bemoedigt u, Heere, mensen die misschien ook wel van karakter de neiging hebben om moedeloos te zijn, net als een Thomas. Spoort u aan, mensen die misschien ook als ze iets van genade ontvangen hebben, toch nog in hun karakter de neiging hebben om niet zo diep na te denken. Spoort u aan. U roept ook deze middag ons allen. Ook als we niet iets weten van uw genadewerk in onze ziel. Deze brief is ook een algemene zendbrief. Aan al de gemeenten, maar ook aan allen die daarvan horen, die horen lezen. Zo had u het bedoeld. Werkt u ook de verkondiging van uw woord daar zo, Heere, dat we gaan bidden, echt bidden om de werking van uw Heilige Geest, die wederom geboren doet worden, het harde hart week maakt en begeerig doet zijn van verlangen naar uw stem. Uw heilstem ontwaakt. O Heere, mogen we uw stem horen, diep binnen in ons. En gehoorzaam als worden, leidt u ons. U doet dat op velerlei manieren. Maar u leidt toch door uw geest. Ja, dat hij ook Christus verheerlijkt. Begeerenswaardig maakt, maar ook zo noodzakelijk en toepast. Gedenkt u de hele gemeente in alle opzichten. Ten opzichte van dit leven dat we niet mogen verachten. Ten opzichte van de opvoeding van kinderen als we die hebben gekregen door u. Ten opzichte van het werk dat we doen door de week. Hoe we het doen en op welke manier het tot zegen zal zijn. Als we studeren, als we jong zijn of ook wel wat ouder. Kinderen, ook in deze tijd. Vreemde tijd ook voor hen. Hoewel kinderen ook weer snel kunnen wennen aan allerlei dingen. Behoudt u de gemeente, Heere, als geheel ook. Ook in deze tijd, als we elkaar minder ontmoeten in en rond de kerk. Zorgt u voor de kerkenraad. En gedenkt u allen ook die zich echt verbonden wisten ook met dominee Visser, die hier zo lange tijd heeft mogen staan en werken. Die hem zullen missen in contacten, pastoraal. Hem zullen missen, denken aan zijn kinderen ook. Allen die met hem verbonden waren. Kerkenraad die nu alleen moet vergaderen, maar ook andere verbanden. Heren, we dragen de gemeente aan u op. Er mag er verwachting zijn, en hoop en ook gebed daarom. Dat u Heere, die mensen roept in uw dienst, ook een dienaar in uw gunst op uw tijd zal geven. Gedenkt u ons, Heere, in de tijd waarin wij leven, onze overheid, onze regering, ons koninklijk huis. We bidden u, Heere, dat ook mensen die het niet gewoon zijn om naar de kerk te gaan en het niet gewoon zijn om uit de Bijbel te lezen, dat ze daar ook door de dingen die er gebeuren, wereldwijd, gaan erkennen dat u God bent. Zo ook zoeken te gaan leven zoals u dat wilt. Neig ook onze harten daartoe. Bouwt u uw gemeente. Laat niet varen het werk van uw handen dat u begonnen bent. Persoonlijk, dan wanneer we u de Heere mogen vrezen. Maar ook dan wanneer dat niet het geval is. Leidt u aller leven, mocht het zijn dat we jong of redelijk jong al, voor u mogen buigen dat u, o Heere, onze koning bent. Getrouwe God, zorgt u, kerkelijk Nederland, de kerken waartoe we behoren, die qua vergaderingen ook toen er een grote impasse was, kwamen stil te liggen. Laat dat gebeuren ook. De vergaderingen van de synode en van andere verbanden tot zegen zijn. Wat wilt gij, o God, dat we zullen doen? Wees u, Heere, koning. Bewaar er ons voor dat we verteerd worden. Of dat we elkaar zouden verteren. Brengt u terecht daar waar dwaling is en afwijking. En daar waar ten diepste het eigen ik, op welke manier dan ook, op de troon zit. Heere, wij bidden u. Geeft u opening van uw woord en ook opening van onze harten. Om deze middag ook uw woord te verkondigen. Wij zijn slecht mens. Maar wel geroepen in uw dienst. Vanuit onszelf kunnen we het niet. Heere, helpt u en stelt u tot zegen. Mag er voor een ieder een woord bij zijn. Bidden het van u uit genade om Jezus wil. Amen. Heere, wij zingen gemeente op Psalm 98, versen 2 en 4. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En ook het vierde, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Psalm 98, vers 2 en 4. Gemeente, we hoorden vanmorgen van Petrus in de gevangenis, maar ook Petrus uit de gevangenis. Wat voor de mensen onmogelijk was, was niet onmogelijk voor de Heer. Al waren die kettingen nog zo sterk, jongens en meisjes. Petrus hoefde ze niet te verbreken. Dat deed de Heer voor hem. En al waren die deuren nog zo goed op slot en al waren die soldaten nog zo waakzaam, de Heere ging zijn gang. En de Heere bereikte altijd wat hij wil. Het gelukt hem wat hij doet. Wie zal hem tegenwerken? Wat zal hem tegenwerken? De Heere kan zelf de dingen die er gebeuren in het leven van verdrukking en van moeite, zelfs ook van gevangenschap, gebruiken ten goede. Ja, ook van verdrukking. Ook van lijden. Al wil niemand uit zichzelf en al hoeven we ook het lijden en moeite en verdrukking en zorgen niet te zoeken. De Heer kan de dingen gebruiken. Want Hij regeert. Wie was het die Hem had uitgeleid uit de gevangenis? Heel eenvoudig vertelde Hij het. Toen hij binnengekomen was in het huis van de gemeente, hoe de Heere, de Kyrios staat er dan, Christus de eeuwige koning, hem uitgeleid had. Dan wordt hij ook ingeleid en binnengeleid dan, wanneer de Heere Jezus Christus wederkomt. Zalig wie uit de duisternis, ook van de geestelijke gevangenis, uitgeleid is of uitgeleid wordt, opdat hij de Heere kan ontmoeten dan wanneer hij zal wederkomen. Gaat het daarover vanmiddag? Daar gaat het ook wel over, ja. Petrus gemeente heeft een heel veel gezegd in de brief tot hiertoe als we aan vers 7 gekomen zijn. Zo'n brief, die moet je eigenlijk tekst voor tekst heel rustig lezen. Af en toe je vingers stilhouden, poosje nadenken. Als het niet direct duidelijk is wat bedoeld wordt, kun je wat opzoeken. Maar misschien ook overslaan en rustig verder zoeken te gaan. Enorm veel staat erin. Petrus wijst in de tekst die we voor ogen hebben voor vanmiddag. De lijdende christenen, de lijdende kinderen van God die verdrukt worden, daarop dat het lijden voorbij gaat. Dat er een einde komt. Ja, dat er zelfs een einde komt aan alle dingen. En hij doet dat om ze te bemoedigen. Als de woorden van de tekst op ons in laten werken, jongens en meisjes, iedereen. Ja, het heeft natuurlijk ook een andere kant. Als we daarvan horen dat het einde van alle dingen komt. Het einde is nabij, is het thema van de prediking. We zouden ook kunnen zeggen, het einde komt. Twee gedachten. In de eerste plaats, dat is een heel krachtig gezegde. In de tweede plaats, het is een heel dringende oproep. Het einde is nabij. Een heel krachtig gezegde, een heel indringende oproep. Wat kunnen wij mensen verlangen naar iets dat tot een einde komt? Ik moest bij de voorbereiding van deze preek denken. Als een voorbeeld. Toen wij jonge ouders onderweg waren met onze kinderen naar hun grootouders, dus naar onze ouders. En dat een hele rit was. De kinderen vanaf de achterbank dan het nog alles zeiden. Pap, zijn we er bijna? Het duurt zo lang. Hoe lang duurt het nog? Toen kon je nog niet precies zeggen hoeveel minuten het zou duren. Kan tegenwoordig met de middelen redelijk goed. Maar toch, bij benadering zei je daar iets van. Nog een poosje volhouden. Het einde komt echt wel. Het einde van de rit. Wat kunnen wij mensen verlangen naar dat iets dat voorbij gaat. Jongelui die het een beetje moeilijk vonden op school, lastige periode hadden, uitzagen naar de vakantie. Hoeveel dagen nog, hoeveel weken nog? Je ziet ergens naar uit. Als mensen ziek zijn. En als de dokter het aantal dingen heeft gezegd en heeft voorzegd hoe de ziekte naar alle waarschijnlijkheid voorlopig zal verlopen. Dan kan daar ook naar uitgezien worden. Oh, een paar weken revalideren, dan kan ik weer. Wij zien uit. Ja, heeft het deze betekenis in de tekst dat we uit mogen zien naar het einde van het lijden van ziekte? Ja, ook wel. Maar wel meer dan dat. Want Petrus zegt het einde van alle dingen is nabij. Ja, Petrus heeft zeker het lijden van de christenen op het oog in zijn brief gemeend. Maar wel dat lijden dat het lijden is omwille van het geloof in de naam van de Heer Jezus Christus. Omwille, zoals hij zegt, van de gerechtigheid. Omdat ze gelasterd worden, zoals staat in vers 16, vanwege de goede wandel in Christus. Wat is dat? Weet jij daarvan, wat dat is? Weten wij daarvan, u? Dat we gelasterd worden, omdat we een levenswandel hebben naar het patroon van de Heer Jezus Christus. Zo zegt Petrus het. Hij zegt niet omdat je een levenswandel hebt in bepaalde uiterlijkheden die wereldse mensen niet begrijpen. Maar een levenswandel naar het patroon van de Heer Jezus Christus hebben we zo'n levenswandel. De omgang met anderen. In wat we bedoelen met onze contacten. In hoe we met de dingen van deze aarde bezig zijn. En in hoe we opgericht zijn op de eer van God. Ja, het kan zijn dat mensen daarom gelasterd en gesmaad worden, ook in onze tijd. Hoewel we ons moeten haasten om erbij te zeggen. Ja, vanmorgen noemde ik al een enkel voorbeeld. En dat raakt mij toch vaak, gemeente. Hoe goed hebben wij het als Nederlanders. Hebben zoveel gunsten mogen ontvangen dat we kerk mogen zijn. En we kunnen misschien wel eens achterna geroepen worden. Omdat we leven zoals wij leven. Er zijn allerlei woorden voor, maar toch. Nee, toch zulk een verdrukking niet, net als in Pakistan en in vele andere landen. Petrus schrijft zijn briefgemeente aan de verstrooiden, aan de vreemdelingen, aan Joden die overal wonen en die tot Christen bekeerd zijn geworden, tot geloof zijn gekomen en evengoed aan heidenen ook, die door de prediking van de apostelen tot geloof en bekering zijn gekomen. Komen. Ze hebben een even dierbaar geloof, een woord uit de volgende brief, als hij. Christus is hen dierbaar geworden, ze zijn gekomen tot de kennis van God. En de heiligheid door de geest, en gekomen tot gehoorzaamheid aan de besprenging van het bloed van Christus. Tweede vers van deze brief. Alleen dat al, dat is een hele mond vol en daar liggen al die drie grootse gedachten in. gekomen tot de kennis van God. Bent u dat ook in uw leven? Ik zie heel wat mensen die ik zo op het eerste gezicht nog wel herinner van meer dan 20 jaar geleden, ook als ze ongeveer zitten op de plaatsen waar ze toen zaten. En dat doet me goed. Hoe is het met uw leven? Morgen vroeg ik het. Sinds 3 maanden van die coronatijd, of 3,5 maand. Wat is er in uw leven verder gekomen? Zijn we meer een biddend mens geworden? En als je welke periode ook neemt over je leven, is het gekomen tot meer kennis van God? Toen dominee Visser afscheid nam, mocht u toen denken: dominee, u heeft uw dienst, de Heer heeft uw dienst ook in mijn leven gebruikt om, zodat ik nu meer weet van God en zodat ik meer de Heer ook kennen. Maar ook dat het tot heiligmaking door de geest in het leven is gekomen. Persoonlijk tot kennis gebracht. Maar ook in de levenswandel. Ja, ook dat we gehoorzaam zijn geworden aan de besprenging van het bloed van de Heer Jezus Christus. Daardoor zien mogen de vergeving der zonden door zijn werk. En mogen weten wat het is om vrij te zijn van de schuld der zonden. In beginsel. Petrus gemeente, zulke mensen die wil hij bemoedigen, wil hij hoop geven. Hij weet dat het mensenleven zo snel geneigd is tot hopeloosheid. Hij is de apostel, hij wordt wel genoemd de apostel van de hoop. Hij weet ook dat het zo zwaar kan zijn als we moeten lijden. Ook als we lastering moeten verdragen, als we versmaadheid moeten dragen. Hij kon dat zelf uit zichzelf ook niet. Het was maar een meisje die het hem toeriep. Hey, je hoorde toch ook wat bij die Galileër. En Petrus notabene die gezegd had dat hij de Heere niet zou verlaten. Hij verliet hem zo en hij verloochende hem. Hier schrijft hij over alle dingen. Wat is intussen zijn geloofsleven en zijn begrip van de dingen ook gegroeid, gemeente. Een heel krachtig gezegde doet hij. Het einde aller dingen is nabij. Hij heeft dat ook geleerd van de hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. Toen hij sprak over de tekenen van de tijden die vooraf zouden gaan aan zijn wederkomst. Toen heeft hij dat ook gezegd. Deze dingen, toen noemde hij verschillende van die tekenen. Onder andere ja, hongersnoden. Hongersnoden. Nu al spreekt men over coronadoden. Die gaan komen daar waar nu hongersnood dreigt. Aardbevingen, tekenen in de hemel, in gevangenissen geworpen worden en meer. Ziet dan omhoog, heeft de Heere Jezus toen gezegd, en heft uw hoofden opwaarts, omdat het einde nabij is, omdat uw verlossing nabij is. Als Hij wederkomt, zal dat de verlossing zijn van al de ware gelovigen. Petrus heeft het horen zeggen, het spreken van de Heer Jezus over zijn wederkomst. Waakt dan, sprak Christus, te aller tijd, biddende. Dat waken en bidden, we zagen dat vanmorgen maar we zien dat vanmiddag ook in de tekstgemeente. Diezelfde woorden, diezelfde werkwoorden naar het Grieks ook gebruikt de Heer. Waken in de gebeden, omdat het einde van alle dingen nabij is. Dingen, wat voor dingen? Alle dingen. Jongens en meisjes, vul het maar in en vul het maar in. Alle dingen. De bank waarop u zit. Het huis dat u heeft. De auto die u heeft. Alles gaat voorbij. Alle bezittingen. Alle dingen. Even verder, of even daarvoor zegt hij in een hoofdstuk dat de elementen van de wereld brandende zullen vergaan. Als dat zo is, gaan scheikundig ook de verbindingen die vergaan. Er komt een dag dat alles zal vergaan. Gelooft u dat? Geloof ik dat? Geloof jij dat? Als je bezig bent om je huis op te knappen. Als je je tuin mooi goed aanlegt. Ja, moet je dan altijd denken van nou ja. Morgen kan het wel zo zijn dat het geen enkele zin had. Nee, dat bedoel ik niet. Laten we dat ook duidelijk noemen, gemeente. De Heere wil dat we dit leven leven. En de Heere wil dat we aan dit leven echt aandacht geven. Het niet verachten. En dat we de roeping die we hebben in dit leven waarnemen. En als je een bedrijf hebt. En als je welk werk ook doet. En als je welke studie ook doet. Dat je daar echt voldoende aandacht aan geeft. En niet het leven veracht. Tegelijkertijd wel. In het besef bent. En dat kan best heel moeilijk zijn. Het einde is nabij. Pas getrouwd ben, dan denk je toch niet over het einde. Als je in verwachting bent, en toch zou het ook dan kunnen. Grote vraag, gemeente, is dit: zijn we bereid? Kunt u sterven? Kunt u de Heer Jezus weer ontmoeten als hij beter komt? Ja, je kunt ook zeggen: zoveel aandacht op de wederkomst. Nou ja, de Bijbel doet het. Je kunt ook zeggen, als ik aan het einde van mijn leven kom, dan vergaat voor mij de wereld. En dat is ook zo. Zijn we bereid om te verhuizen? En zal onze verhuizing dan een goede verhuizing zijn? Zal het dan naar de hemel zijn of naar de hel? Wees dan nuchter en waakt. Zie dat eerlijk onder ogen. Alle dingen, je kunt dat ook betrekken op de persoon van de mens. Alle mensen. Het einde van alle mensen. God had de mens niet zo geschapen, gemeente. Adam en Eva zou eeuwig leven op aarde. Als ze niet zouden zondigen. Die vreselijke zondeval is gekomen. God heeft gezegd, de mens die zondigt, die zal sterven. Na de dood het oordeel. En eens het eeuwige oordeel. Het finale oordeel. En dan voor lichaam en ziel. Die werkelijkheid. Laat dat maar niet iets zijn van, ja, het is goed dat dat bij een degelijke preek ook even genoemd wordt. Wij zijn zondaar. We kunnen heel breed spreken en dat heeft ook wel een zeker nut over hoe je als karakter, je persoon, welk karakter je hebt enzovoort. En zeker allemaal. Maar dat meest wezenlijke. Waar kom ik vandaan? En waar ga ik naartoe? Geboren. Kind van Adam en Eva, kind van mijn vader en moeder, welgevallen zondaar. Is er het nieuwe leven? En zo niet. We krijgen tijd om het aan God nog te vragen. Het einde van alle dingen is nabij. Het einde ook van de wereldgeschiedenis. Somber? Zo bedoelt Petrus het niet. Hij bedoelt juist de mensen die geknecht gaan onder het lijden, onder de verdrukking te bemoedigen. Nog een poosje. En dan komt uw Heere en Zaligmaker, zult u eeuwig bij hem zijn. In een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. En daar zal gerechtigheid zijn. Als je hebt geleden ook onder het onrecht dat je door mensen is aangedaan. En er is de wereld vol van. Oorlogsgebieden. Maar ook in de fatsoenlijke landen. Door elkaar onrechtvaardig te behandelen. Dat kan ook in de kerk zo zijn. Of in de handel door de week. Dat je zegt, ach, het lijkt allemaal zo mooi de buitenkant van het leven. Hoe lang nog? Hoe lang laat God het nog toe? Al het onrecht en de ongerechtigheid die er op de wereld gebeurt. Nog een poosje. Dan een wereld van gerechtigheid. Dat is tot eer van God. Tot eer van de Heer Jezus Christus, de zonne der gerechtigheid. Het is maar niet een mededeling, gemeente, die Petrus doet. Hij roept ook op, dit, wees dan nuchter en waakt in de gebeden. Dubbele oproep. Het staat er echt in de imperatief, in de bevelsvorm grammaticaal. Een opdracht, een aansporing wordt genoemd. Wees nuchter. Wees waakzaam. Anders gezegd, wees nuchter, kom tot bezinning. Als je niet nuchter bent, kun je je niet bezinnen. Als je onder narcose bent, kun je niet goed nadenken. Als je te veel alcohol in je bloed hebt, kun je ook niet goed nadenken. Wees nuchter. Gebruik drank niet om je enigszins te bedwelmen. Waardoor je dan misschien het gevoel hebt dat je minder pijn hebt of minder leed hebt. En dat je getroost daardoor wordt. Bedwelmend leven is een heidens leven. Petrus wijst daar ook op. Dat was het vorige leven van zijn lezers. Een leven in ontuchtigheid. Een leven in begeerlijkheden, in wijnzuiperijen, in brasserijen, drinkerijen, in gruwelijke afgoderijen. Als je te veel op hebt, dan weet je niet meer goed wat je zegt. Dan bras je maar wat uit, dan zwelg je maar. Een leven in overdadigheid. Uitschakelen van het verstand. God wil dat niet. Doe dat ook niet. Wees drank de baas. En als je het niet de baas bent, laat je helpen. Christenen, die eertijds ook een zichzelf bedwelmend leven hebben gehad. En die dat nu niet meer willen en niet meer kunnen, omdat een andere geest in hen is, namelijk de Heilige Geest. Zij leven naar het patroon. Wat Petrus tekent, dan wanneer hij wijst op de levenswandel. In navolging van de Heer Jezus. En anderen die dat leven, dat oude leven nog volop praktiseren, die kunnen er niks van begrijpen. Misschien kennen we het wel, deze of gene. Die vroeger ook een bruut goddeloos leven leefden. En dat nu niet meer kunnen. Dat hun konuiten ze aanspraken. Ben je wel goed bij je hoofd om zo te gaan leven. Ze houden zich vreemd. Ze vinden het vreemd als je niet meer meedoet. Jongelui, als je eerder wel naar allerlei gelegenheden ging. Waar je lekker uit je bol kon. Niet hoefde na te denken wat je zei. En waar de normen losgingen. Als je zegt, ik kan dat niet meer, ik wil dat niet meer. Dat is het leven in de uitspattende zonde. Dan vindt men dat vreemd als je je niet meer laat gaan. De Bijbel zegt, laat je niet gaan. Laat je niet bedwelmd worden door welke geest dan ook. Dat kan ook door andere geesten als het ware. Door de drang om in je leven maar zoveel mogelijk te genieten. Om in dit leven maar zoveel mogelijk mee te maken. Zoveel mogelijk spannende dingen mee te maken. Of om zoveel mogelijk alles te zien. Waar dan ook. Bedwelming kan het ook zijn wanneer je als het ware door de geest van de tijd helemaal ingepakt wordt en helemaal gaat leven, niet alleen wat op jezelf, omdat je nu eenmaal een wat meer eenzelvig leven hebt en wat minder sociaal van aard bent, maar dat je helemaal gaat leven voor jezelf, voor je eigen plezier, voor je eigen genot. En daarom amper een cent in de collectezak van een kerk doet. Je leeft voor jezelf. Bedwelming, dat kan ook zijn, ook ten aanzien van de dingen die Petrus hier aan de orde stelt, dat het einde van alle dingen nabij is. Dat je zegt, als ik dat echt moet geloven, echt moet verwerken in mijn leven, dan kan ik niet meer leven. Ik denk daar niet aan. Dat zeg je niet bewust, maar zo kan het wel onbewust gaan. Wees nuchter. Het is echt waar. Dan kun je het misschien niet geloven. Vandaag kan de laatste dag zijn. Kunnen we dan de Heere ontmoeten? Hebben we dan een bestaan voor de Heere Jezus Christus? Wees nuchter. Bezin je. Bedwelming kan het ook zijn. Soms lees je daar ook wel eens van. Dat mensen zo sterk daaraan denken. Aan de wederkomst. Dat ze dit leven als het ware verachten. Een paar jaar geleden kwam het voor. Dat een groep mensen vanuit Nederland naar Israël gingen. En op de Olijfberg een plek zochten. Om daar te wachten op de wederkomst van de Heere Jezus. Een school afbraken. Hun bedrijf in de steek lieten. De roeping die ze hier op de plaats waar God ze had gesteld niet meer beantwoorden. Maar alleen maar gingen ze te wachten, want hij komt. Daar kan ook een bedwelming zijn. In ieder geval is dat ook niet nuchter. God geeft het spreken over de toekomende dingen in het woord niet daarom, opdat we daarmee de dag zouden uitrekenen. Wel om er mee te rekenen, ook de tekenen van de tijden die er zijn. Sluit je ogen er niet voor. Er kan coronamoeheid zijn in die zin dat je het moe bent om alle informatie in je op te nemen. Dat hoeft ook niet. Maar let wel op de tekenen van de tijden. Zoveel andere tekenen ook. En wijs je kinderen er maar op en wijs elkaar er maar op. Als je foto ziet van die sprinkhanenplaag in Afrika. Als je foto ziet van overstromingen hier. Van andere delen van hongersnood. En aardbevingen. Gods woord spreekt van die dingen. Bezint u zich. Kom tot bezinning. Wees nuchter. Op welke wijze sta ik in mijn leven? Tijd waarin wij leven, gemeente, die schreeuwt om bezinning. Ook voor de kerken. Wat hebben wij geleerd de afgelopen maanden? Of hebben we niets geleerd? Ook voor Gods kinderen. Wat hebben wij geleerd? Of hebben we niets geleerd? De tijd gaat voorbij. Welke tijd? Ja, ook deze tijd. Er komt een betere tijd, hopen we. Perioden in de wereldgeschiedenis gaan voorbij. De tijd is al lang voorbij dat we de kachel op kolen stookten. De tijd gaat misschien ook voorbij dat onze auto's nog op diesel en op benzine rijden. Nieuwe tijden breken aan, enzovoort. Daar denken. Welke tijd gaat voorbij? De tijd. Die God ons geeft. Welke tijd is voorbij? De tijd voorafgaande aan de komst van de Heer Jezus. De beloften daarvan dat Hij komen zal, die zijn vervuld. En Hij is gekomen, gezonden door de Vader, omdat zijn liefde zo groot was, dat Hij daarom zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, omdat een ieder die gelooft in Hem zal leven, eeuwig zal leven. En Hij heeft zijn werk vervuld. Hij sprak het op het kruis. Tetelestai. Het is volbracht. En in dat woord zit hetzelfde woord als wat in de tekst staat. Einde. Telos. Gods woord is vervuld. De tijd die God met de bedoeling die God had met de tijd ook na de zondeval, die is al zoveel vervuld. Als Jezus gestorven is en als Hij opgestaan is en als Hij ten hemel gevaren is, dan zijn de heilsfeiten op één na vervuld. Er moet er nog één komen. En daar hoeft feitelijk niet meer iets voor te gebeuren. De Pinkstergeest is uitgestort. En het volgende feit van de vervolmaking van het heil zal echt de komst zijn van Jezus Christus. De tijd is vervuld. Voleind. Die tijd wacht erop dat de laatste dag aanbreekt. En dat zal een zeer heerlijke dag zijn voor al degenen die Hem lief hadden. Zo spreekt de Nederlandse geloofsbelijdenis in het laatste artikel daarover. Zeer troostrijk, want dan is het lijden geschied. En dan is de zaligheid volkomen en dan zullen de gestorven gezaligden weer opstaan in hun lichaam en met ziel en lichaam Hem aanschouwen en Hem groot maken tot in alle eeuwigheid. En nooit meer last hebben van de duivel en nooit meer last hebben van die oude mens, de mens der zonde, waar ze in dit leven op aarde nog zoveel last van hadden. Dan zullen we volkomen halleluja kunnen zingen, het uitjubelen en God de eer toebrengen die Hij zo eeuwig waard is. Vader, Zoon, Heilige Geest, hoe groot zal dat zijn? Voor u te groot. Calvijn zei, we zouden veel meer het hemelse leven moeten overdenken. Hoe zal het zijn? Petrus zegt er maar iets van. Er is iets meer van te zeggen. Petrus zegt er dit van. Dat het zal zijn. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid heerst. Eerbied gesproken, er hoeft niemand een deur op slot te doen. Er zal geen inbraak meer zijn. Kunnen het ons niet voorstellen. Gerechtigheid. Alle lof en aanbidding zal toekomen, de zonne der gerechtigheid. De Vader zal tot in eeuwigheid gedankt worden. Om zijn welbehagen dat vervuld is. De Zoon en de Heilige Geest. Met al de gezaligden, de engelen. Hoe zal dat zijn? Het grootste feest wat er is. Zonder enige zonde. Zonder enige bedwelming ook. Overdenken. Van het eeuwige hemelse leven. In artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt ook gewezen daarop dat die dag voor alle goddelozen en alle ongelovigen een schrikkelijke dag zal zijn. Een vreselijke dag. Omdat ze dan niet meer tot bekering en geloof kunnen komen. Dat dan de genadetijd voorbij is. Dat dan de tijd voorbij is om te bidden. Ja, er zal gebeden worden, zegt de Openbaring. Bijvoorbeeld dit. Bergen, heuvelen, valt op ons, bedekt ons. Onvoorstelbaar. Dat een mens kan bidden daarom. Dat er een heuvel, ja een berg bovenop je valt. En je vermorzelt. Het zal gebeden worden door mensen die zien wat het oordeel teweeg brengt. Als de hel voor je open gaat, zonder dat je er ooit nog uit kan. Het eeuwige vuur, de buitenste duisternis. De gemeente geeft dat ook niet de prikkel om te roepen, op te roepen. Tot bekering als we nog onbekeerd zijn. Om de tijd die we van God ontvangen te gebruiken om je knieën te buigen. Om van God te smeken dat hij je zalig maakt. Om van de Heere te vragen of zijn Heilige Geest in je hart wordt uitgestort. Zodat je gaat geloven dat je verloren gaat als je Jezus Christus niet kent. Als je het nieuwe leven niet hebt. Dat een nood wordt. Dat je uit de nood roept. Dat de Heere antwoord geeft. Het zou het groot zijn. Het kan. Genadetijd is tijd om tot genade te komen. Om de genade te ontvangen. Het is twee kanten aan het spreken van Petrus hier. Wees nuchter. Zie dat onder ogen. Ook als het je bang is. Kom dan maar op je knieën. Dat moet je doen als je angstig bent. Als je denkt over de dag van het oordeel. De Heere kan dat ook gebruiken in het leven van kleine kinderen. Ze bang zijn. Ik zeg de dingen niet om kinderen bang te maken. Maar we moeten ook eerlijk met onze kinderen zijn. Spreken. De Heere kan het ook gebruiken. Ook dat kleine kinderen gaan bidden om behouden te worden. Doe het maar, elke dag. Heere, geef me een hart dat u lief heeft. Geef mij een nieuw hart. Mag ik u kennen? En wilt u mijn zonden vergeven? En wilt u mij geloof geven? De Heere is zo machtig, zo groot, zo barmhartig. Wie hem aanroept, wie hem ook aanroept, ook al ben je nog een klein kind, zal zijn gunst ontvangen. Oneindig groot. Gemeente, dan komt er een doel van je leven. Dat veel heerlijker, veel oneindig veel heerlijker is. Dan dat je alleen hier op aarde rijk bent en het goed hebt. En lang gezond mag zijn. En al zulke dingen meer. Dan wordt het doel van je leven. Hetzelfde doel als wat de wet heeft. Die je al zo vaak gehoord. Staat ook wat dat beschreven, dat de wet een einde heeft, een doeleinde. De wet wil je ergens toe leiden. De wet, de schuldigstelling van Gods wet, wil ons ergens brengen. Niet alleen dat we zeggen, het is toch wat met ons mensen, wie zijn we toch als mens, maar nog veel meer. Dat is, daar zit een kracht in, daar zit een kracht achter. Als een tuchtmeester werkzaam zijn tot Christus, zegt de catechismus. Het doeleinde van de wet is Christus. En dat wordt dan ook het doel van je leven. Hem al meer en meer te kennen. Maar ook hem te volgen. En hem op het oog hebben. Het einde is nabij. Het roep dus op om nuchter te zijn. Om je te bezinnen. Elk teken van de tijden. bezint in welke tijd je leeft. Maar het roept ook op om te bidden. Om te bidden, wakend te zijn in de gebeden. Waakzaam te zijn om gebeden te kunnen doen, zo kun je ook lezen. De dingen helder voor ogen te hebben en niet je ogen dicht te doen, maar de dingen eerlijk bezien en eerlijk erkennen, opdat je zult gaan bidden, om te bidden. In het geloof. Jezus zei ook eens, als ik zal wederkomen, zal ik geloof vinden op de aarde. Dit geloof dat hem verwacht. Dit geloof dat ook, ik zeg niet elke minuut van de dag, die zijn er ook, hè, die mensen die altijd Maranatha roepen. Dit geloof dat echt vanuit de wezenlijke, echte, eerlijke praktijk van het geloof mag zeggen, komt u Heer Jezus. Niet alleen omdat het lijden zo zwaar is, maar ook omdat de duivel dan geen enkele macht meer zal hebben. Ook omdat u, o drie enige God, dan alle eer en aanbidding zult ontvangen die u waardig bent. Grootse dingen. Zijn ze te groot om daarbij te leven? Daarover na te denken? Wees nuchter, bezint u, wees bezonnen. Wees waakzaam, helder, om te bidden. Gelovig te bidden. Ook om zo in dit leven te staan, zoals de Heer wil dat je in dit leven staat. Hoe? De volgende brief schrijft Petrus dat. 3 vers 11 lezen we dat. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Ik weet nog op de opleiding in Apeldoorn dat het wel eens gezegd werd. Het denken over de eindtijd moet een christen motiveren om heilig te leven. Nou, in deze tekst ligt dat. Terwijl dan alle dingen zo zullen vergaan. Het einde van alles is nabij. Hoedanig behoort gij te leven in heilige wandel en godzaligheid. Levenswandel, heiligen. Niet op de manier van je doet veel goede werken en dan verdien je de zaligheid. Want je hebt geleerd als het goed is dat je niets kunt verdienen. Maar uit liefde tot die grote koning. Uit liefde tot hem die je kocht met zijn bloed. Het heilige eerbied en uit de wetenschap. Dat hij ook voorgeleefd heeft hoe je moet leven. Hartelijk betrokken op een ander. En zoveel dingen meer. Daarom zegt Petrus al direct na deze woorden. Hebt vurige liefde tot elkander. Er is gezegd van deze tekst vers 7. Van nou, dat is maar één los element. Maar dat is het helemaal niet. Wie zo mag leven het einde aller dingen nabij is geloofd. En die nuchter is en die waakzaam is om te kunnen bidden. Waakzaam in de gebeden is. Die zal ook een heilige levenswandel willen hebben. Dat gaat samen, echt. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. En een iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft. Die werken hard voor zichzelf, nee. Alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen. Ziet u? Het leven als een dienend leven voor je naast. Levensheiliging, dat geeft ook rust. En dat schenkt ook zegen. Ook in de gemeente. En dan gaat het niet om de vraag van wie is vromer dan een ander. Nee. Dan gaat het om de zichtbare aanwezigheid van de werkingen en de vruchten van de Heilige Geest. En die wil God gebruiken. Wat denkt u, wat denk jij? Als een jongere, als een ouder het ziet, hoe goed het is. Als een ander de Heere vreest, kan je jaloers maken. Kan mensen doen bidden. Als ze het mogen zien bij hun oma of hun opa. Dat het zo goed is om met de Heere te leven. Heere, geef me ook zo'n hart. Heere, geven dat het veel in de gemeente gevonden mag worden. En dat we zo ook waakzaam mogen zijn. Waakzaam, ook in een vakante tijd. Maar ook uiteindelijk. Ja, leven met dat perspectief. En ja, ook met dat gebed. Heere, komt u. Maar breid uw koninkrijk uit. Opdat als u komt, wij en zoveel anderen behouden zullen zijn ten eeuwige leven. Amen. Psalm 119, vers 10. Het lied van de vreemdeling hier beneden. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Psalm 119, 10e vers. Veel niet begrijpen. Wat kunnen we veel ons niet goed indenken. U roept ons wel om nuchter te zijn. Om uw woord te bestuderen. Om uw woord te bemediteren. Om uw woord te lezen, te spellen. Heere, geeft u ons er de lust ook toe. En dat ons de lust vergaat. Om de dingen van de zondige wereld allemaal bij te houden. Doe ons zien, Heere, iets of al meer van in welke tijd we leven. Maar schenkt u ons ook het geloof dat hoe donker de tijd ook is, u er bent. En we met u ook kunnen leven in een donkere tijd. Dat u wilt behouden. Als we dicht bij u leven, moeten belijden, Heere, we hebben u daar echt voor nodig, want in eigen kracht zijn we tot hinken en tot zinken en tot meegaan, elk ogenblik gereed. Doe ons staande houden, jonge mensen. Doe ze ervoor gaan, Heere, om u te dienen, maar ook breng tot de kennis dat wij u echt niet kunnen dienen uit onszelf. Houd u staande, Heere, zij die verdrukt worden, de verdrukking kennen van het weduwschap, van het weduwnaarschap, van het alleen zijn, van het zich verlaten voelen. De moeite kennen van het alleen zijn of van het gehandicapt zijn of van het chronisch ziek zijn. Wat een leed is er op deze wereld. En als we dan ook nog door onrecht getroffen worden, door onrecht dat mensen ons hebben aangedaan of nog aandoen, en als we als mensen het niet kunnen oplossen en ook niet tot een vlak veld kunnen maken, wat kan het dan moeilijk zijn om onrecht te lijden? En toch is dat ook naar uw woord. Heere, schenkt u een heilig leven. Zoals een van uw knechten ooit heeft gebeden, schenk mij een heilig leven, zo heilig als maar mogelijk is, voor een zondig maar gelovig mensenkind op aarde. Dan zullen we ook zo uitzien naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Bij tijden, bij momenten, tegelijkertijd onze roeping getrouw zijn. Dicht bij uw leven. U de Heere vrezen, bij dagen en bij nachten. Zegent u de verkondiging van uw woord. Gedenkt u de gemeente als geheel, broeders kerkenraad. Allen, ook hun echtgenotes. Gedenkt u, Heere, allen en een ieder. En regeert u en betoont u te zijn de overste herder, de leidsman van het geloof, die koning die regeert, ook nu, om Jezus wil tot uw eer. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 72, het vierde vers. 72. Het rechtvaardig volk zal, als een belofte, zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Psalm 72, het vierde vers. Ontvangt u allen met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.